Lieve mensen, goedemorgen. Lof en dank aan de Heer voor zijn weldaden, elke morgen weer. Lof en dank aan de Heer voor zijn weldaden, elke keer. Lof en dank aan de Heer voor zijn weldaden, steeds weer. Lof en dank aan de Heer. Vanmorgen een mooi gedeelte uit het woord van de Heer. Iets van Petrus, een mooi mens. Petrus, hij schreef belangrijke dingen. Twee brieven vol, de eerste en de tweede Petrusbrief. En over een paar versen uit de eerste Petrusbrief wil ik vanmorgen wat met jullie delen. Er zitten oproepen in. Dus open je oor. Open je oor voor het woord van de Heer. Ingaan op de woorden van de Heer voert je hoger op. Er gaan hemelvensters open. En Josien, wil jij de eerste tekst laten zien? Dat staat in hoofdstuk 1 van de eerste brief, vers 13. En straks gaan we nog iets verder lezen, maar we houden ons eerst even bij dit vers 13. Laat je niet afleiden door de cijfertjes, maar let op de woorden. Laat uw geest daarom, jij wordt dus aangesproken, hè? Jouw geest, mijn geest, daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Als ik nou zo'n vers zie, dan probeer ik dat, als ik dat lees, een beetje te begrijpen. En het helpt mij vaak als ik wat structuur aanbreng. En nu mogen jullie op die cijfertjes letten. En dan zie je dat hier een 1 staat. Nou, dat betekent dat laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Nou, dat vind ik belangrijk. Maar dan valt mij in dat gedeelte een woordje bijzonder op. En dat is daarom. Daarom heb ik er een 2 achter gezet. Daarom maakt natuurlijk een koppeling met wat daaraan vooraf ging. Dus daar gaan we ook op. Ga ik jullie ook wat over vertellen natuurlijk. Want je bent natuurlijk benieuwd wat ervoor stond. En dan het derde, weer een oproep, waakzaam zijn. En dan nog een vierde stukje, dat is dan wat naar 3 volgt natuurlijk. Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Heb je het al een beetje te pakken, die 4 stukjes? Daar gaan we even wat over uitwisselen. En dan begin ik. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Dankjewel, Josien. Er staat in de grondtekst een woord. En dat betekent doordenken, overdenken, overpeinzen, mediteren. Innerlijk bezig zijn. Het heeft te maken met je denken en met je verstand, eigenlijk met al je vermogens, met heel je innerlijk bezig zijn. Paraat zijn. Paraat betekent klaar zijn om te handelen. Bijvoorbeeld, er gebeurt iets, ik hoor wat, ik zie wat. Ga ik er wel op in of ga ik er niet op in? Dan ben je paraat als je daar over nadenkt, als je daar innerlijk mee bezig bent. Paraat zijn betekent dus voor jou steeds ook zien uit welke bron de informatie komt die jou bereikt. Wat je ziet, wat je hoort, waar komt dat vandaan? En wat moet ik ermee? Wees paraat, denk daarover na. Mooi is het als voor jou gaandeweg meer het volgende gaat gelden. dat jij kunt belijden en dat je zegt tegen God en tegen Jezus, al mijn bronnen zijn in u. Nou, dan ben je paraat. Al mijn bronnen zijn in u. Ik haal alles bij u vandaan. En ik heb geleerd om die andere bronnen, om die gaandeweg steeds meer op een afstand te houden. En er niet op in te gaan. In de wat oudere vertaling van de NBG staat, omgord dus de lendenen van uw verstand. En de Naardense Bijbel vertaalt met, omgord daarom de lendenen van uw denken. Dus met dat overdenken, dat overpeinzen, het verstand hebben ze een beetje erbij gehaald. En het denken, nou breid het maar uit naar heel je innerlijk bezig zijn. Omgord, omgorden. In het oosten vroeger, dan trokken de mensen als ze moesten lopen of werken, dan trokken ze hun lange kleed een beetje omhoog. En dan bonden ze die gordel daar goed omheen, want dan konden ze goed, werden ze niet door dat kleed belemmerd, opdat ze hun doel konden bereiken. Want als dat kleed maar tot de grond zou reiken, dan zouden ze misschien wel struikelen en nooit hun doel bereiken. Nee, omgord je dus, wees paraat. Dat ben je toch? Je bent toch paraat? Of soms wel eens niet? Nou, betrap je er dan op en denk, Heer, ik wil verbonden blijven met u. De lendenen, die omgord ik. Mijn brongebied, lendenen staat voor het brongebied, daar komen kinderen uit voort, daar komen zonen uit voort. En Petrus gebruikt dit beeld om aan te duiden dat je dus actief innerlijk bezig mag zijn. Om te verkrijgen hetgeen hiervoor beloofd is. Je richt je op het beloofde. En dan kom ik op puntje 2. Dat was dat kleine woordje, weet je nog? Daarom. Wat slaat op wat vooraf ging? En wat gaat daar nou aan vooraf? Waar slaat dat daarom nou op? Nou, dat gaat over profeten uit het oude verbond. Dat is dus uit de tijd van het Oude Testament, voor de komst van Jezus. Toen waren er al profeten die spraken woorden van God, die de weg wezen. En wat zegt Petrus nou? Die profeten, die hebben geprofeteerd over de voor ons, dus voor jou en voor mij, voor ons bestemde genade. Ze spreken van rijke beloften. Over genade. Rijke genade. Denk aan Gods weldaden elke morgen. Maar waar zijn die weggelegd? Die genade. Die is weggelegd in de hemel. Dus je moet niet allemaal denken aan aardse dingen, aardse zegeningen. Maar aan hemelse zaken. Die genade. Die te maken heeft opdat jij verder komt in de hemel. Samen in je leven met de Heer. Ze tonen die profeten van het oude verbond. Zij tonen een rijk hemels perspectief. Ze spreken over een hemelse. Hoor je het steeds? Niet aards, maar hemels. Geestelijk erfenis. Een hemelse erfenis. En Petrus die roept ons vanmorgen op, nou ik doe het dan, maar naar aanleiding van wat hij ooit gedaan heeft, om innerlijk actief te zijn, je te verdiepen in deze genade, in deze belofte, in deze openbaringen. Dat je het gaat overdenken, dat je ermee bezig gaat en het probeert te begrijpen. Dat je ook Jezus vraagt van, maak het me verder helder in Heilige Geest. En van daaruit, van het begrip daarvan, dat je het echt begrijpt, dan ga je dit heil geloven. En dan ga je er in en onder alles, welke omstandigheid, vanuit leven. Dat houd je voor waar en daar leef je uit. Je hebt een levende hoop. Een levende verwachting, En dat is, zeggen die profeten, de onvergankelijke, eeuwige zou je kunnen zeggen, onbevlekte, dus volkomen rein en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen is weggelegd voor ons, die geloven. En dan zegt Petrus, die erfenis, dat is de zaligheid der zielen. Een ziel kun je ook denken aan een mens. Er zijn zoveel zielen hier, er zijn zoveel mensen. Je kunt ook denken aan jezelf, jij als persoon met de kern je ziel. Zalig, een zalig mens. En wat betekent dat nou zalig? Van Dale omschrijft dat, je weet wel dat grote woordenboek met al die begrippen daarin, die zegt over zalig, nou dan ben je het eeuwige heil deelachtig. Daar heb je deel aan. Ik zeg dan maar het eeuwige heil van God. En je bent van het verderf gered, van de dood gered. Prachtig, vrij van elke boze geest, helemaal hersteld. Geestelijk volwassen, vol van Heilige Geest. Mooi hè, dat woordje daarom is best wel belangrijk om even terug te blikken. Deel hebben aan Gods heerlijkheid, de zaligheid der zielen, jouw zaligheid. Deel hebben aan Gods heerlijkheid, de volle openbaring van het leven van Jezus Christus in jou, in mij, in ons. Jezus, Hij openbaart zich in jou, in mij, in ons, in de gemeente die gaandeweg tot volheid komt. Daarin, in dat feit, in dat perspectief, in die hemelse visie mag je je verheugen, zegt Petrus met een onuitsprekelijke, verheerlijkte vreugde. Ken je daar al iets van? Eigenlijk kun je, als je dat een beetje beleeft, dan kun je dat, is onuitsprekelijk, dat kun je niet in woorden vatten, maar het is prachtig, het is heerlijk. En je gelooft het, het staat voor je vast. Ik bereik dat einddoel van het geloof, de zaligheid der zielen onder de bezielende leiding van Jezus. Ik laat me bezielen, mijn ziel laat ik bezielen door Jezus. Ik laat me leiden door Hem. Daar mag je innerlijk mee bezig zijn. In en onder alles. En dan niet alleen met die grote lijn waar het op uitloopt, die ik jullie nu geprobeerd heb te schetsen, maar ook met dat vooruitzicht in het heden, in het actuele, in het nu. Dat je er als het ware al voorproefjes van krijgt. En die zijn er, reken maar. Want het onderpand van die hemelse erfenis, dat zegt, leert de Bijbel ons, dat is de doop in de Heilige Geest en de verdere vervulling in de Heilige Geest. En laat je daarom ook verder leiden door de Heer en steeds verder vervullen van Heilige Geest, opdat je daar al meer voorproefjes van krijgt van waar het op uitloopt. Heer, help mij in deze actuele situatie waarin ik me nu bevind. Ik verwacht het alleen van U. En dan als ik nog even teruggrijp naar wat hier net stond met die cijfertjes. We hebben nu 1 en 2 gehad en dan stond er ook nog een 3. En dat was ook maar kort. 2 was kort, was daarom. En 3 was wees waakzaam. Heel kort. Wel een opdracht. Laat je niet in slaap sussen, maar richt je op de Heer. Heer Jezus, ik wil bezig zijn met de dingen van U. Met de dingen van God, met hemelse zaken die onvergankelijk zijn, die eeuwigheidswaarde hebben. Ik wil me bezighouden met uw plan, Vader. Ik wil me bezighouden met de erfenis die wacht, die groots is en heerlijk. Mooier dan het mooiste op aarde wat je kunt bedenken. Het is veel groter dan we denken kunnen, die erfenis. Paulus zegt daarover in 1 Korinthe 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord En wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Prachtig, dat ligt op ons te wachten. En dan het vierde punt. En vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Gods weldaden zijn elke morgen nieuw. Ja, Heer, ik vestig mijn hoop op u. U gaat zich openbaren in mij. Daarom stel ik me open voor u. Volg ik u. Dien ik u. Geloof ik u. Verwacht ik u. Heer, mijn hart gaat voor u open. Gaat steeds verder voor u open. En ik zie uit naar wat u gaat doen. Elke morgen weer. Ik vestig mijn hoop op de genade die u geeft. En dan het volgende gedeelte. Wil je dat laten zien, Josien? Dat zijn de versen 14, 15 en 16. Ook eerst alleen letten op de tekst. De cijfertjes komen straks. Wees als gehoorzame kinderen. En geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wees als gehoorzame kinderen. Daar heb ik een 1 achter gezet. En dan tweede, geef niet toe aan begeerten waar je vroeger, toen je nog onwetend was, werd beheerst. En dan 3, zoals hij die u geroepen heeft. Het roepen van God vind ik belangrijk. 4, wat je dus hier staat wat je niet moet doen, bij 2 en bij 3, bij 4, wat je wel moet doen. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. En dan als 5e, er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dankjewel, Josien. Een gehoorzaam kind. Is mooi, hè? Als je eigen kinderen gehoorzaam zijn. Daar kun je van genieten, toch? Ja, dat is wel mooi, als je kinderen gehoorzaam zijn. Hoe zal God nou over ons denken? Wat zal hij het prachtig vinden als we gehoorzaam zijn? Als we naar hem luisteren, gewoon naar hem luisteren en gewoon doen wat hij zegt. Zonder tegenstribbelingen, maar gewoon een gehoorzaam kind zijn. En dat zegt Petrus eigenlijk. Wees maar zo, gehoorzaam naar God, luister en doe wat hij zegt. En ik weet het wel, soms is dat niet zo. Soms is je kind niet gehoorzaam. En dan proef je soms wel wat er aan de hand is. Dan proef je in de geestelijke wereld wel aan, mijn kind wordt beïnvloed. Maar hoe is dat bij jezelf? Jij als kind van God. Soms merk je ook wel iets. Van iets dat je God niet zo gehoorzaamt. En dan ga je steeds meer en meer ontdekken dat er in de geestelijke wereld wat aan de hand is. Dat er een weerspannige geest is die jou niet gehoorzaam wil laten zijn. Die jou ongehoorzaam wil maken. En dan is het goed als je dat doorhebt en er samen met Jezus mee afrekent. Makkelijk om te zeggen, iets moeilijker om te doen. Maar wel belangrijk om te doen. Want God wil dat we gehoorzaam zijn. En dan bij dat 2 wat ik aangegeven had, blijkt, er zijn ook kinderen van de ongehoorzaamheid. En Paulus schrijft daar ook over in Efeze 2 vers 2. En zij wandelen niet overeenkomstig de wil van God, maar overeenkomstig de loop van deze wereld. Overeenkomstig de wil van boze geesten. En dat is vaak vanuit onwetendheid, omdat ze het evangelie, de woorden van de Heer, niet gehoord hebben. Zij gehoorzamen de overste van de macht der lucht. Hun bron is niet in God, maar in het rijk der duisternis. Zo moet het bij ons niet meer zijn, zegt Petrus. Vroeger was dat zo bij je, voor je bekering. En daarna misschien ook nog wel af en toe een beetje, maar dat moet niet langer zo zijn. Laat je vermogen om te begeren, om te verlangen, gericht zijn op Gods koninkrijk, op God en op Jezus, op hun genade, op hun liefde, blijdschap, vrede en gerechtigheid. Je hebt een andere bron, een andere gerichtheid gekregen dan voor je bekering. Je hebt begrepen dat God je roept. En dat vind ik belangrijk. En dan kom ik bij het derde punt. En wil je dat laten zien, Josien? Je hebt God horen roepen. Hoor je hem nog steeds? God roept jou. Ook vanmorgen weer. Hoor je hem? God roept door zijn heerlijkheid en macht. Vanuit wie hij is. Vanuit zijn verlangen naar jou, naar mij. En waartoe roept God ons zoal? Nou, Paulus en Petrus die schrijven daarover in een paar gedeelten in het Nieuwe Testament. En dan zie je dat bijvoorbeeld, dat heeft Paulus dan geschreven, God roept ons tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus is tijdens zijn leven ontwikkeld tot een volwassen Zoon van God. Een prachtig mens. Een mens zoals God van oorsprong voor ogen had. En wat zegt Paulus nou? Jij mag net zo worden als Jezus is, gelijkvormig aan hem. Andere plaats waar Paulus er iets zegt over dat roepen van God. Je bent geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Dus alle mooie eigenschappen van God, de heerlijkheid van God, al het mooie van hem, wat in Jezus volkomen openbaar is gekomen, dat mag ook openbaar komen in jou. Daar roept God je toe. Als ik die twee samenvat, dan zou je kunnen zeggen, die profeten uit het oude verbond, die hebben daar al van geprofeteerd. Die hebben geprofeteerd voor de voor ons bestemde genade, de zaligheid der zielen. En jouw ziel is zalig, zoals God het bedoelt, als je hieraan voldoet, aan 1 en 2. En dan? Kan ik dat? Ja, God heeft het zo voor ogen, dus het kan. En hoe kan het dan? Nou, als je verder ingaat op de roepstem van God, kijk maar naar 3. Tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de mogelijkheid om te bereiken wat God bedoelt. Om te leven samen met Jezus, in gemeenschap met hem. Dat hij jou inspireert en hij jou leidt. En dat hele proces, dat vindt plaats in totale vrede, die steeds voller wordt. Je bent geroepen tot vrede. Vind je dat niet mooi? Tot gemeenschap met de vredevorst, met Jezus Christus, die vrede bewerkt in jouw leven, wat er ook aan de hand is. En dan denk ik, laat Jezus je inspireren in je geloof. Hij is de leidsman en voleinder van je geloof. Dus jouw vermogen om te geloven, laat dat leiden door Jezus. Dat hij je aanwijst wat je mag geloven. Dat je dus mag geloven in deze dingen. En dat het vaststaat voor je leven. En dat je er in en vanuit gaat leven. Hij is de leidsman, maar ook de voleinder van je geloof. Dus wat jij gelooft, samen met hem, door zijn inspiratie, dat zal hij ook voleinden. Hij zal zorgen dat dat gerealiseerd wordt. Dat het waar wordt in jouw leven. Dat het waar wordt in de gemeente. Ik vind dat prachtig. Dankjewel, Josien. En dan gaan we verder. En dan komt er een oproep. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die je geroepen heeft, heilig is. We mogen heilig zijn, heilig leven. Daartoe worden we opgeroepen. Maar kan ik dat wel? Is dat haalbaar voor mij? Tijdens mijn opleiding had ik 3 jaar gestudeerd, had ik veel geleerd over voortstuwingsinstallaties van schepen, met name over stoominstallaties. Ik kon bij wijze van spreken zo'n installatie ontwerpen. Ik wist er heel veel van. En toen, na die 3 jaar, werd ik geplaatst op een schip. Dat heette de praktische bedrijfsintroductie. Ik kwam op een schip. En toen kwam ik in het ketelruim voor het eerst. Moest door zo'n gat, een mangat, 2 steile trappetjes af, helemaal onder in dat schip. En toen kwam ik op de stookplaat. Voor je 2 immense waterkokers, ketels, die stoom produceerden van 30 bar met een temperatuur van boven de 400 graden Celsius. Ik wist er alles van, in theorie. Maar hoe je nou zo'n ketel in bedrijf moest stellen, en hoe je daarmee om moest gaan, met hard varen en langzaam, en met die afsluiters draaien, hoe dat allemaal moet, dat wist ik allemaal niet. En ik kwam in dat ketelruim en toen dacht ik, hoe moet ik dit nou leren? Enorm vol die ruimte. Ik heb geprobeerd een plaatje te zoeken om dat aan jullie te laten tonen. En ik heb een plaatje gevonden, maar dat was niet mooi genoeg, dat was onscherp. Maar het gaf ook geen goede indruk, want die ruimte was zo immens vol, dat kon je niet in een plaatje vatten. Allemaal leidingen, allemaal stoomleidingen, bekleed met asbest, brandstofleidingen, die waren allemaal bruin, dat was dan nog wel handig dat ze een kleur hadden. Smeerolieleidingen, die waren geel. En waterleidingen, die waren blauw en van allerlei kleuren, brandblusleidingen, allerlei machines en hulpwerktuigen. Hoe moet ik dit nou leren? Maar ik kwam erachter dat het wel kon. Ik kreeg een leermeester. Dat was een collega die vlak voor zijn einde van zijn loopbaan stond. Die had jaren gebivakkeerd in ketelruimen en machinekamers. En die leerde mij hoe ik een veiligheid van een ketel moest afstellen. Nou, prachtig. Was mooi. Dat leer je dan. En ik had een boek, dat heette een takenboek. En als je dat maar systematisch werkte, onder begeleiding van die leermeester, dan kwam het prima voor elkaar. En na 3, 4 maanden was ik een stuk wijzer geworden over ketels en over turbines en de voortstuwingsinstallatie in de praktijk. Waarom zeg ik dat nou? Ik zeg dat over dat heilig worden. Want misschien denk je wel, dat is echt onmogelijk voor mij. Maar het is niet onmogelijk. En het is ook niet moeilijk. Je hoeft niet te presteren en je er onwijs voor inzetten. Dat hoeft allemaal niet. Je hoeft maar 1 ding. Je hebt een leermeester nodig. Je hebt een mentor nodig. En dat is Jezus. En je hebt een takenboek nodig. En dat is het woord van de Heer, wat Jezus je wil onderwijzen in Heilige Geest, duidelijk wil maken aan je hart. En dan hoef je niet te presteren en je best te doen om maar heilig te zijn en heilige dingen te doen. Nee, zo werkt het niet. Het werkt, het begint gewoon in je hart. En het begint ermee dat Jezus ons heilig en rein verklaart. Jezus zet ons apart voor God om te leven in gerechtigheid. Hij heeft ons gekocht met zijn leven, met zijn bloed, voor God. heilig, apart gezet voor God. En Jezus, hij reinigt eerst onze binnenkant en van daaruit werkt het door naar de buitenkant, naar wat je doet. Jezus, hij woont in ons hart door Heilige Geest en in ons hart doet hij zijn heiligende werk. Hij verandert ons stenen hart in een vlezen hart. Een hart dat gevoelig is voor woorden Gods en werking van Heilige Geest. En van daaruit werkt hij verder aan ons levenshuis. En ons levenshuis, dat gaan we samen met de Heer renoveren. Gaan we op orde brengen. En God heeft een ontwerp voor ons levenshuis. En dat is gelijkvormig worden aan Jezus. De heerlijkheid van Jezus, Gods heerlijkheid, volkomen deelachtig worden. En Jezus, hij werkt dat uit in ons leven. En wat is dat dan, dat levenshuis van ons? Dat is alles wat we ons eigen maken en verwerken. Het duidt op alles wat in ons leven tot stand is gekomen. En Jezus spreekt in een gelijkenis over twee mensen. De ene bouwde zijn levenshuis op de rots. De ander bouwde zijn levenshuis op het zand. En je weet wel hoe de afloop was. En ieder van ons bouwt zijn levenshuis op door wat je meegemaakt hebt, door wat je beleefd hebt en door wat je onderneemt. Je levenshuis is niet statisch, het is dynamisch, het is in ontwikkeling. Je bouwt eraan. Je voegt er steeds nieuwe delen aan toe. En andere delen neem je weg samen met de Heer. Voor een renovatie aan je aardse huis vraag je een aannemer. Voor de renovatie van je levenshuis vraag je eenvoudig Jezus of Hij je wil helpen. Ons levenshuis, beeld van onze innerlijke mens, van ons geestelijk lichaam en alles wat we daarmee en daarin hebben ontwikkeld. En dat hele proces van heiliging, van heilig worden, begint dus gewoon in je hart, vanuit je relatie met de Heer. En dat werkt uit in je levenshuis. Dan hebben we eigenlijk ook dit gedeelte gehad van die verdere verzen van Petrus. En dan wil ik afsluiten met een aantal aandachtspunten voor jou om heilig te worden. Ik heb het al eerder gezegd. Heilig betekent apart gezet worden voor God en voor Jezus. En dat betekent voor jou dus dat God en Jezus op de eerste plaats staan. Zij als persoon. God als God en Jezus als mens. Zij staan op de eerste plaats. En niet op de eerste plaats staan hun zegeningen voor jou. Maar God als persoon. En Jezus als mens. Zij staan op de eerste plaats. Realiseer je dat goed? Dat is de kern van heilig worden. Dat is niet, de kern is niet presteren en je allemaal maar proberen goede dingen te doen. Nee, het is gewoon Jezus en God op de eerste plaats zetten. Heilig worden is dus ook niet een verlangen om geen zonde meer te doen. Op zich is dat wel goed. En God wil ook niet dat we zonde doen. Maar heilig worden is het verlangen om er helemaal te zijn voor God en voor Jezus. En vanuit die overgave komt dat andere allemaal voor elkaar. Het verlangen dus dat God en Jezus alles voor jou en voor mij zijn. Het verlangen dat je alles wat je nodig hebt bij hen zoekt. Dat je hun liefde beantwoordt met de wederliefde. God vraagt van ons geen heilige actie, maar wekt in ons op een heilig verlangen om helemaal voor Hem bestemd te zijn. Dat is het begin. Daarna sluit Jezus in Heilige Geest aan bij jouw verlangen. En hij bevrucht dat als het ware, zodat er leven wordt gebaard. Heilig leven wordt gebaard. Dat is naar analogie van Jacobus 1, vers 14 en 15. En dat bewerkt gerechtigheid. Dat bewerkt heerlijkheid. Dat bewerkt naar buiten tredende heiligheid. Heilig worden is dus alleen op God en op Jezus vertrouwen. En je hoort het, ik noem het bewust worden. Niet heilig zijn, maar heilig worden. Jezus verklaart je heilig, maar je wordt steeds heiliger. Je geloof is heilig en het wordt een allerheiligst geloof, staat ergens in de Bijbel. Dus een vertrouwen op God en Jezus. Dus niet een vertrouwen in mezelf zozeer. En niet een vertrouwen op anderen of vertrouwen op bezit. Maar vertrouwen op God en op Jezus. Dat is de kern. Heilig worden is ook dat de waardering die ik nodig heb, die ieder mens nodig heeft, dat ik dat niet zozeer zoek bij anderen. Nee, dat ik dat zoek bij God en bij Jezus. Dat mag mij genoeg zijn. En dan hoef ik niet afhankelijk te zijn van complimenten van anderen. Ik zeg hierbij niet dat je nooit een compliment moet maken, dat begrijp je wel. Maar de kern is dat jij je gezien worden, je geaccepteerd voelen dat je dat bij God en bij Jezus zoekt. Heilig worden is ook geloven dat mijn geluk niet afhangt van mijn levensomstandigheden, maar van het kennen en liefhebben van God en van Jezus, die onvoorwaardelijk van mij houden. Heb je het wel eens bedacht? Dat je niks kunt doen waardoor God en Jezus minder van je gaan houden? Wat je ook doet, God en Jezus blijven van jou houden. Ze gaan niet minder van je houden. En je hoeft ook niet je in te spannen opdat God en Jezus meer van je gaan houden. Ze houden gewoon van jou. Houd jij van God en van Jezus? Heilig worden is ook een intens verlangen hebben om met andere mensen om te gaan zoals God en Jezus met jou, met mij omgaan. Mooi is dat. Heilig worden de mensen. Daarbij en daarmee is het goed toeven. Dus daarom de oproep aan het eind. Leef bewust. Wees paraat en waakzaam. Verdiep je in de prachtige belofte van God voor jou, voor ons, voor de gemeente. Geloof die. Leef eruit. Dat is beter dan je te verdiepen in de onmogelijkheden voor je leven, waarmee je vanuit boze geesten geconfronteerd wordt. Nee, geloof in de belofte van God. Verheug je in die belofte. Amen. Amen.